Jullie mogen Marcus hoofdstuk 1 al eens een keer opzoeken. Marcus hoofdstuk 1. We gaan daar dadelijk een stukje uit lezen. In de prediking ga ik het hebben over Jezus die in ons hart woont. Daar ga ik het over hebben, gaan we over nadenken. Maar ik wil graag beginnen met wat een tijdje geleden weer in de kranten was, regelmatig de voetbalschandalen. Dat is al jaren bezig eigenlijk. Maar een paar weken geleden was er weer heel wat rond te doen. En in een van die artikelen schreef een reporter het volgende zinnetje. Die zei, ik begrijp niet hoe iemand die 3,4 miljoen euro per jaar verdient, het nog nodig vindt om op onwettige manier nog meer geld te krijgen. Ja, en ik dacht van, ja, inderdaad, dat is best moeilijk te begrijpen. Meer. En ja, 3,4 miljoen euro per jaar, ik kan me eigenlijk niet zo voorstellen zelfs hoeveel dat is per jaar. En dat je dan nog meer wilt hebben. En ja, op zich, het is in principe niet verkeerd om meer te willen hebben, maar dat je dan verkeerde dingen gaat doen om meer te willen hebben, ja, dat, om een of andere reden kan er dat precies bij mij niet in. Ik weet niet of dat jullie dat goed kunnen begrijpen. Ik snap helemaal dat die reporter schrijft, ik begrijp niet. Ik vind dat ook heel moeilijk te begrijpen. Waarom gaat iemand die zoveel heeft onwettige dingen doen om nog meer te krijgen? Ja, misschien zit het probleem wel, of ik denk dat het probleem in het hart zit. Nu, iedereen kent de uitspraak, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En misschien een bijbelquizvraagje, van wie is eigenlijk die originele uitspraak? Die niet helemaal hetzelfde klinkt, maar... Oei. Jezus zegt in Matteüs 12, vers 34, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Of anders gezegd, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En Matteüs 12, vers 35 vult dan mooi aan, de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Nu, ik vertel helemaal niks nieuws als ik zeg dat het belangrijk is om zowel in uw spreken als in uw handelen die goede schat in uw hart te hebben. En ja, ik heb vanmorgen Efeze 3, vers 17 al geciteerd dat Jezus Christus die schat is die in ons hart woont. Paulus zegt dat door het geloof Jezus in ons hart woont. Ja, woont Jezus in je hart? Heeft hij daar zijn plaats? Is die aanwezig? En ben je dan effectief ook zo verbonden met Jezus dat zijn invloed duidelijk is in wat je zegt en wat je doet? Ben je zo verbonden met Jezus dat je leven laat zien wie dat Jezus Christus is? En als dat zo is, ja, dan word je ook vol van de liefde van Jezus. En ja, Efeze 3, vers 17 herhaal ik dat nog eventjes, want daarin wordt dat ook gezegd. Hè? Want dan zijn we geworteld en gefundeerd in de liefde. En ik vind dat eigenlijk prachtig klinken. Geworteld en gefundeerd. Dat is echt stevig staan in die liefde. En ik denk dat dat iets is waar we toch ook allemaal wel naar verlangen. Jezus in ons hart. Leven in verbondenheid met Jezus. Geworteld in die liefde die dan ook zichtbaar wordt in onze levens. Marcus hoofdstuk 1. We gaan de verzen 9 tot en met 11 lezen. Dat gaat over de doop van Jezus. En van daaruit wil ik verder nadenken over Jezus in je hart, verbonden zijn met Jezus. Marcus hoofdstuk 1, de verzen 9 tot en met 11. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Tot daar. Jezus komt naar Johannes om zich te laten dopen. En de doop van Johannes, dat is een doop als symbool voor de bekering van je zonde. Dat is de boodschap die Johannes brengt. Bekeer je, laat je oude leven achter je, begin een nieuw leven en als symbool daarvan laat je je dopen. Ja, en dan staat daar opeens Jezus in die rij aan te schuiven. Ja, en dat klopt natuurlijk niet, hè. Dat is als het ware de omgekeerde wereld. Waarom zou Jezus zich moeten laten dopen? Zijn oude leven achterlaten, een nieuw leven beginnen? Is dat nodig voor Jezus? Johannes zelf die begrijpt er eigenlijk ook niks van. Want in Matteüs hoofdstuk 3, vers 14, waar dat we datzelfde verhaal tegenkomen, daar zegt Johannes tegen Jezus, ja, maar ik heb het nodig om door u gedoopt te worden en jij komt naar mij. Er klopt hier iets niet. Nu, het antwoord wat Jezus geeft in Matteüs hoofdstuk 3, is dan ook een beetje raadselachtig. In Matteüs hoofdstuk 3 zegt Jezus dan tegen Johannes, laat het nu gebeuren, dus laat men nu gedoopt worden, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Ah ja, nu snappen we het. Alle gerechtigheid wordt zo vervuld. Ja, goed. Bijbellezen is soms lastig. Ik vind dat soms lastig, want je denkt dan een antwoord gevonden te hebben, maar ja, dat antwoord dat geeft dan eigenlijk weer een nieuwe vraag en je moet eigenlijk weer gaan verder zoeken. Hè? Want ja, wat betekent dat nu alle gerechtigheid vervullen? Nu, wat ik ergens heb gevonden en wat ik eigenlijk wel heel mooi vond, was dat iemand zei van ja, maar gerechtigheid in die tijd betekende dat voor de Joden dat het eigenlijk was dat je met je leven, met je handel, met je wandel, met je spreken, een antwoord geeft op de Torah, op de wet van God. En ik vond dat antwoord geven, ja, dat klinkt wel mooi. Want je kent inderdaad de dingen die God van je verlangt. En door de dingen die dat je doet, geef je daar als het ware een antwoord toe. Of op een andere manier samengevat, volledig de wil van God willen doen. Volledig de wil van God willen doen. Dus Jezus laat zich dopen, omdat hij volledig de wil van God wil doen. Maar ja, dat geeft dan natuurlijk wel weer een andere vraag. Wat is voor Jezus nu eigenlijk volledig de wil van God doen? Wel, ja, eigenlijk weten we dat ook wel, hè. Waarom is Jezus naar de wereld gegaan? God die wilde dat Jezus mens werd om de zonde van alle mensen te dragen. En dus, ja, Jezus zet zich daar in de rij van de zondaar. Hij maakt zich één met de mensen die hij komt redden. Hij maakt zich één met mensen zoals wij. Hij maakt zich één met zondaars. Hij laat zien dat hij de wil van God wil doen. Jezus verbindt zich met zondaars. En ja, zo presenteert Jezus zichzelf eigenlijk niet als die grote, machtige redder. Hij komt daar niet aan, zo van, ja, ik ben de man, ik ga het hier even oplossen. Jongens, luister allemaal naar mij, ik ga jullie redden. Nee, helemaal niet. Hij komt daar bij Johannes en hij zet zich tussen de mensen. Zoals God van hem gevraagd had, word mens. Om de zonde van alle mensen te dragen. Wel, Jezus presenteert zich nederig en eenvoudig, zoals zijn vader dat gevraagd heeft. En eigenlijk, dat is een eerste les die we ook kunnen leren. In verbinding met Jezus zijn we ook nederig en eenvoudig. Want ja, waar we misschien wel naar verlangen, is geld, succes, macht, populariteit. Hè, al die dingen die wel heel erg tof kunnen zijn. Hè. Veel geld hebben succes. Hè. Als je populair bent, hè, dat is heel erg leuk. De populairste jongen of het populairste meisje van de school, fijn. Hè. Of als je wat volwassener bent, om het zo te zeggen, macht hebben. Mensen vinden dat plezant om macht te hebben. Om diegene kunnen zijn die dat de orders uitdeelt, waar anderen naar opkijken. Maar ja, als die dingen de schat zijn die in je hart zitten, als je daarmee verbindt, ja, dan gaat dat uiteraard ook beïnvloeden hoe je leeft en welke keuzes die je maakt. Hè. Daarom een voorbeeldje van dat voetbalschandaal waarover ik het had. Die man die had alles, hè. Hij had geld, hij had macht, hij had succes, hij had populariteit, maar was blijkbaar nog altijd niet tevreden. Hij wilde meer, maakte de verkeerde keuzes en zit nu in de gevangenis. Nog even, dan mag hij er misschien uit, maar misschien moet hij nadien voor een hele lange tijd in de gevangenis. Hangt nog af van het proces, maar ja, moeilijk om te begrijpen. Aan de andere kant, ja, wat zit er in je hart? Waarmee ben je verbonden? Met Jezus in je hart verbind je ook met die nederigheid en eenvoud van Jezus. Dan kies je om de wil van God te willen doen. Dan kies je om de wil van God boven die van jezelf te stellen. Dan kies je om God te vertrouwen, want Hij heeft je gemaakt. Hij kent je. Hij weet wat voor jou het beste is. Dat hebben we daar straks ook in de liederen gezongen. Hè? Een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in zijn hand. Hij kent mijn naam. Voilà. Geloof je dat God je leven in zijn hand heeft? Geloof je dat God je het beste kent? Zelfs beter dan je jezelf kent. Geloof je dat God het beste met jou voor heeft? Kies dan om zijn wil te doen. En hij wil je daar dan natuurlijk ook heel graag mee helpen. Want verbonden met Jezus ben je ook verbonden met de Heilige Geest. Versje 10. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. De hemel gaat open en de Heilige Geest daalt als een duif op Jezus neer. Ja, de Heilige Geest. Willen we natuurlijk ook wel, hè? Toch? Ah ja, God zelf die met kracht in onze levens werkt door zijn geest. Maar hoe krijg je dan eigenlijk die geest? Ja, een duif die uit de hemel komt. Bij Jezus was het blijkbaar heel erg duidelijk. Nu, Corrie ten Boom heeft het eens een keertje op deze manier verwoord. En ik vond het wel heel erg mooi. Als je de Heilige Geest wil grijpen, dan zal hij wegvliegen. Zoals een duif wegvliegt als je hem probeert te grijpen. Maar als je met Jezus uit het doopwater omhoog komt, dan zal de duif op je schouder neerdalen en niet meer weggaan. Als je je verbindt met Jezus, dan zal de Heilige Geest je helpen om Gods wil te doen. Ja, en ik vond dat eigenlijk heel mooi gezegd. Ja, effectief. Pakken? Nee. Wij verbinden ons met Jezus. En vanuit die verbinding met Jezus komt de Heilige Geest op onze schouder zitten. En ik vind dat een prachtig beeld eigenlijk. Als je daar even over na, zie je als het ware die duif op jouw schouder landen. Zie je die daar blijven zitten. Want verbonden met Jezus blijft de Heilige Geest in jouw leven aanwezig. Door zichzelf te laten dopen, verbindt Jezus zich met de mensen, heb ik al verteld. Maar wij kunnen ook die stap naar Jezus zetten. Als wij ons laten dopen, verbinden we ons met Jezus. En ik spreek nu hier vooral voor iedereen die dat, behalve Thomas die daar zit, die is nog niet gedoopt. En Christina die zit helaas nu thuis. Maar als we ons laten dopen, verbinden wij ons met Jezus. En in Romeinen hoofdstuk 6 wordt dat heel duidelijk uitgelegd. Hè. Door de doop zijn we verbonden met het sterven en de opstanding van Jezus. Onder water gaan. We sterven in Jezus Christus. Boven water gaan. We krijgen het nieuwe leven in Jezus Christus. En vanuit die verbondenheid met Jezus komt die duif op je schouders zitten. De Heilige Geest komt om zijn werk in jou te doen, zodat jij Gods wil kan doen. Ik ga als toepassing twee verhaaltjes vertellen. En ik heb ze misschien al wel eens verteld, hier of ook bij de tieners. Ik weet het niet meer precies. Maar herhaling is natuurlijk niet slecht en de toepassing is anders dan de vorige keer. Dus in die zin is het ook niet zo'n groot probleem. Mijn eerste verhaaltje gaat over een Joodse man die dat heel veel roddelde. Ja, roddel. Nu, hij kreeg er spijt van. Gelukkig maar. Hè. En hij gaat naar zijn rabbi en hij vraagt, ja, hoe kan ik boete doen? Want ik roddelde heel veel, dat was fout. Hoe kan ik dat in orde maken? En de rabbi zegt tegen hem, weet je wat? Verzamel een zak vol met kippenveren en ga daarmee het ganse dorp door en leg voor elke deur een veertje. Oké. Die man die doet wat hem gevraagd is. Hij gaat die zak met kippenveren halen. Hij gaat overal een veertje leggen. Gaat terug naar de rabbi en zegt, ja, heb ik nu genoeg gedaan? Is het nu in orde? Nee, zegt die rabbi, natuurlijk niet. Daarmee is het niet in orde. Nu moet je je zak opnieuw nemen. En dan ga je terug langs al die huizen en gaat al de veertjes terug ophalen. Ja, maar ja, zegt die man. Dat gaat toch niet? Die veertjes die liggen daar niet meer. Die zijn al lang allemaal weg met de wind. Dat is toch een onmogelijke opdracht? Ja, zegt de rabbi, dat klopt. En zo is het ook met jouw roddel. Je spreekt dingen heel gemakkelijk uit, maar hoe dat je het ook probeert terughalen, ga je dat nooit kunnen doen. Een tweede verhaal. Er was dus een jongen met heel weinig zelfbeheersing. Hij kon zich echt niet beheersen. Op het minste boos worden, kwaad, roepen, schreeuwen, slaan soms. En op een dag geeft zijn vader hem een zak met nagels. Misschien een beetje gevaarlijk, maar goed, het is maar een voorbeeldje. Heeft hem een zak met nagels en zegt tegen hem, weet je wat, elke keer als je je zelfbeheersing verliest, neemt je een nagel, je gaat buiten naar de tuin en je slaat die nagel in de achterkant van onze houten schutting. Oké. Eerste dag, de jongen 15 nagels in de schutting. Volgende dagen 15, 12. Maar de weken gaan voorbij en de jongen leert zijn kwaadheid onder controle krijgen en komen steeds minder nagels in die schutting terecht. En uiteindelijk een dag dat die jongen zijn zelfbeheersing niet verliest. Gaat naar zijn vader toe natuurlijk. Weet je wat? Als jij nu elke dag dat je zelfbeheersing niet verliest, 10 nagels uit die schutting haalt. Oh ja, goed idee. Oh, gemotiveerd, hè? Dagen gaan voorbij. En de jonge man, maanden gaan voorbij, want het duurde wel even. De jonge man was eindelijk zover dat hij aan zijn vader kon vertellen, alle nagels zijn uit de schutting. De vader neemt de jongen met de hand. Ze gaan samen naar de schutting en hij zegt, je hebt het goed gedaan. Maar kijk nu eens een keer naar al die gaten in de schutting. Die schutting zal nooit meer dezelfde zijn. En als je dingen zegt of doet in woede, laat dat ook altijd een litteken, een wonde achter. Net als deze gaten. En ook als je zegt dat het spijt, er gaat een wonde zijn, er gaat pijn zijn. Nu, zowel die roddelende man als die jongen, die leren belangrijke lessen. En ik denk dat de lessen wel duidelijk zijn. Roddel niet, beheers jezelf, want door te roddelen, door je zelfbeheersing te verliezen, ja, breng je schade aan andere mensen. Belangrijk om dat te leren. Maar waar ik voor mijn prediking eigenlijk de aandacht op wil vestigen, is dat ze ja, dat leerproces, dat doen ze niet alleen. Hè? De rabbi en de vader, ja, die zijn betrokken in het proces. En zo wil eigenlijk ook de Heilige Geest in jouw leven werken door andere mensen te gebruiken. De Heilige Geest brengt mensen samen, en we hebben dat deze morgen al heel vaak gehoord, maar de Heilige Geest brengt mensen samen om samen de weg van de wil van God te ontdekken en te doen. In Handelingen hoofdstuk 2, daar gaat de Heilige Geest aan het werk. En dan ontstaat daar een eerste gemeente in Jeruzalem. Een eerste groep van christenen die samen op weg gaan om Jezus te volgen. Een groep mensen die door hun geloof in Jezus Christus met elkaar verbonden zijn. En samen op pad gaan om samen de wil van God te doen. En vandaag de dag gaat dat nog altijd zo verder. En zo zijn wij hier ook als Christengemeente Berchem, een groep van heel verschillende mensen, met elkaar verbonden door Jezus Christus. Samengebracht door de Heilige Geest. En we mogen samen Gods wil ontdekken en doen. En denk inderdaad terug aan het kindermoment. Denk aan het voorbeeld van Jan. Denk aan de andere dingen die daar gezegd zijn. Die zeggen eigenlijk genoeg. En ik denk effectief dat het belangrijk is om dan ook jouw plaatsje hier te vinden, te mogen vinden en je ook thuis te mogen voelen. Samen op weg gaan. Dan kunnen we inderdaad sterk en krachtig zijn. En dat is ook de manier waarop dat de Heilige Geest in onze levens wil werken. We hoeven dat niet alleen te doen. Het is net samen dat we op pad zijn. En ik denk ook dat samen, dat op dat de manier is waarop dat de Heilige Geest wil werken. Stel jezelf dus die vraag, hè. Ben ik samen met anderen op weg? Heb ik mijn plaats in die gemeente van Jezus Christus? En dan zijn we bij vers 11. En ik ga dat vers ook meteen gebruiken als inleiding op het avondmaal. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hè? Dat is ook een prachtige zin. En eigenlijk zou ik wel eens willen weten hoe dat geklonken heeft. Dit is zo'n moment dat ik echt zo eens erbij zou willen zijn geweest. En dat moet... ik zou echt wel willen weten hoe dat geklonken heeft. En ik stel me dat zo voor, dat God echt heel luid zijn trots en zijn liefde voor Jezus uitgeroepen heeft. Op die manier stel ik me dat voor. Want door zijn doop heeft Jezus duidelijk gemaakt dat hij zich wil verbinden met die zondige mensen om zo de wil van de Vader te doen en voor de zonde van de mens aan het kruis te sterven. Hij heeft gezegd van, ik wil doen wat dat u van mij vraagt. Dat is wat die doop betekent. En dan die reactie van God, die onmiddellijk vol trots, vol liefde, geeft God de bevestiging aan Jezus. Jij bent mijn geliefde zoon. Wat jij doet, dat maakt mij blij. Ja. En op het moment van zijn doop staat Jezus nog aan het begin van zijn opdracht. En toch krijgt hij daar al die liefde en die bevestiging van God. Nu, Jezus heeft zijn opdracht ook volledig uitgevoerd. Hè? En daarom staan hier voor ons ook het brood en de wijn. Daarom zijn we als gemeente hier samen om dadelijk ook brood en wijn aan elkaar door te geven. Want dat herinnert ons aan Jezus Christus die naar het kruis is gegaan, die daar onze zonde gedragen is. Hij is mens geworden. Hij is onder ons komen staan, heeft onze zonde op zich genomen, is naar dat kruis gegaan. Het nederigste wat je kon doen. En heeft daar geleden, is gestorven. En daarom, als we brood en wijn hier voor ons zien staan, mogen wij weten van, kijk, wij zijn kinderen van God, de Vader. Wij mogen die stem ook horen. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Wat je doet, maakt mij blij. En als Jezus sterft aan het kruis, dan komt er geen stem uit de hemel. Maar dan zijn er wel stemmen rond het kruis. En een van die stemmen die zegt eigenlijk het volgende. Dit was echt de Zoon van God. Hè? Een van die soldaten daar aan het kruis, die zegt tegen hem, dit was echt de Zoon van God. En ik denk dat dat ook dat een van die dingen is waar wij ook naar mogen streven, of waar wij ook blij van mogen worden, dat als wij verbonden zijn met Jezus, de mensen rondom ons zien van, ja maar, ik zie iets van Jezus in die persoon. Ik zie dat jij een zoon of dochter van God bent. En in verbondenheid met Jezus willen wij op die manier ook in het leven staan. We willen de wil van God doen, met vallen en opstaan. Maar, we hebben het gehoord, samen zijn we sterk. Hè? We zitten in dat bundeltje mooi geschreven. En we hebben een God die tegen ons zegt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. En we hopen, we verlangen dat anderen dat ook gaan zien, dat wij inderdaad die geliefde zoon en die geliefde dochter zijn. En als geliefde zonen en dochters mogen we dan nu ook van de wijn drinken en van het brood eten. Met elkaar echt avondmaal vieren. In nederigheid, want we weten dat we zondaar zijn. Maar ook vol goede moed, want de Heilige Geest zit als het ware op onze schouders. En we mogen samen de wil van God doen. Ik wil nog samen bidden. Vader in de hemel, de symbolen die hier voor ons staan van brood en wijn, zijn zo eenvoudig, lijken zo eenvoudig. Maar ja, ze stellen zoveel voor. De liefde die dat u voor ons heeft. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus, die naar deze aarde is gekomen om te sterven aan het kruis. Voor ons. Want wij zijn degene die fouten gemaakt hebben. Wij zijn degene die zondaars zijn. En deze morgen, als we samen zijn als gemeente, willen we u daarvoor eren. En tegelijkertijd ook nederig en eenvoudig toegeven, Heer, dat we fouten hebben gemaakt, dat we zondigen. En daarom is het goed, Heer, om dat ook in herinnering te brengen en daarbij stil te staan. En tegelijkertijd ook blij te mogen zijn, Heer, dat we uw kinderen zijn, geliefd, en dat u dat als het ware ook naar ons toeschreeuwt. En dat we op onze beurt ook, geleid door de Heilige Geest, ja, in onze handel en wandel mogen doen wat u vraagt, uw wil mogen doen naar het voorbeeld van Jezus Christus. En ik wil bidden, Heer, dat als we brood en wijn dadelijk zo aan elkaar doorgeven, Heer, dat onze harten vol mogen zijn van vreugde, omdat we verbonden zijn met u en vanuit die verbondenheid mogen leven. In Jezus' naam. Amen. Ik ga brood en wijn doorgeven en dan wachten we even om samen met elkaar het brood en de wijn te drinken.